NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tekenaar Wasco, de dichter van de Nederlandse stripwereld, tekent het liefst pinguïns. En daar kan je veel kanten mee op, zo blijkt. Een tentoonstelling van al die pinguïns is te zien in Haarlem. En er komt ook een boek met maar liefst 1000 van die pinguïns. En dat is de reden dat hij hier na ene te gast is. Gilles van der Loos, deze week onze vaste schrijver. En hij draagt voor na ene. En dan hoort u ook het derde deel van ons portret van Alex van Warmerdam. Komend uur Gijs Scholten van Aschat. Alweer 10 jaar geleden, wat vliegt de tijd toch, maakte Ivo van Hoven furoren met Romeinse tragedies. Een 4,5 uur durende voorstelling naar de Romeinse verhalen van Shakespeare. De klassieke oudheid, maar nog steeds relevant volgens de makers. In ieder geval nog net zo actueel als in de tijd van Shakespeare zelf. En zeker actueler dan 10 jaar geleden. Er is veel veranderd. Het stuk gaat over de politiek. Over de mensen die politicus willen worden. En politicus die ook wel weer eens mens zouden willen worden. Het stuk wordt tijdens het Holland Festival op de planken gebracht. Gijs Scholten van Aschat is te zien in de rol van Coriolanus. Gijs Scholten van Aschat, geboren in 1959... behoort zonder enige twijfel tot de top van acteren in Nederland. Hij is ook regisseur en hij heeft een boek geschreven alweer een tijdje terug, Beretta Bobcat. Welkom, Gijs.
Dank je wel.
Laten we gewoon beginnen met Shakespeare. 10 jaar geleden, heel veel prijzen voor gewonnen, heel vaak opgevoerd. Ook over de wereld meegereisd met dat stuk. En het aanvankelijke idee was dat het publiek niet aan de stoel gebonden hoefde te zijn, maar ook gewoon kon rondlopen, het podium op als ze dat zouden willen, een drankje halen als ze dat zouden willen.
Ja.
Toen je dat voor het eerst hoorde, wat dacht je toen?
Ik was niet in de oeralvoering, zou ik maar zeggen. Ik kwam later bij Toneel op Amsterdam, dus ik stapte later in het project. Ik heb hem wel gezien toen ik er zelf nog niet deel van uitmaakte. En dat was wel iets ongelooflijk vernieuwends. En nu heb ik het zelf, heb ik hem een aantal jaar gespeeld, deze voorstelling. En het gekke is dat het heel goed werkt eigenlijk. Ik vraag me ook af of dat niet meer zou moeten. Dat je. Kijk, het gekke is als je een stuk speelt en er zitten mensen in de zaal, dan verwacht je een soort concentratie. En als je dan iemand een zak met snoepjes heeft, dan voel je al geïrriteerd. Dus hoor je dan in de zaal of je hoort iemand fluisteren of de telefoon gaat af. Op het moment dat het publiek met je op het toneel zit, krijg je een soort gedeelde verantwoordelijkheid voor die voorstelling. En als dan iemand even naar de bar gaat en die zegt, mag ik een biertje? Dan ploep, een biertje. Dan hoort dat bij de avond die je viert, dat wij toneel spelen. En het publiek met ons op het toneel kan zitten terwijl wij aan het spelen zijn.
En dan sta jij daartussen, de politicus te spelen die vecht om zijn overleven.
Ja. Maar ja, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk samen met het publiek die voorstelling maakt. Je maakt een entourage waar zij deel van uitmaken. Zij worden dus eigenlijk mede verantwoordelijk ook voor de sfeer daar. En dat schept een enorme band. En het publiek weet ook niet wat er gaat gebeuren. Ik wel, dus ik denk, ik moet zo daar naartoe lopen. Moet ik even om die mensen heen, want ik kan niet rechtstreeks naar die lopen. En we hebben een gevecht erin waar echt met spullen gesmeten wordt. Dan moet je uitkijken dat je niet over het publiek valt. Dat is ontzettend spannend. Het is ook een enorme kick eigenlijk.
Het gaat over de politici die willen de macht of die raken de macht kwijt. En daarmee zegt het ook iets over de politiek in onze tijd. Destijds, 10 jaar geleden, was het heel erg in een Amerikaans-achtige setting geplaatst. Het was een beetje gemodelleerd naar de Amerikaanse politici van toen. De tijd van Bush, bijvoorbeeld.
Nou, het was eigenlijk. Je zag eigenlijk ook het verslag van de politiek. Je zag ook het verslag van de oorlog. Het verslag van de wereld. Eigenlijk vanaf het hele decor bestaat uit banken en televisieschermen. Waar wij tussendoor spelen en podia op het toneel. En je kon dus eigenlijk het leven buiten, de oorlog en de politiek, kon je via CNN-schermen volgen. Dus als publiek kon je overal zitten. Want de voorstelling werd ook op camera gevolgd. En dat gaf heel erg hetzelfde gevoel als, weet ik nog, toen ik voor het eerst naar de oorlog in Kuwait, weet je wel, toen Iran.
1991.
Ja. Dat je 's nachts wakker werd en je met z'n allen ging kijken wat gebeurt er. CNN was er en dan, weet je wel, wat zijn nu bomaanvallen en zo. En zo is die voorstelling, alles wordt gefilmd en dus je bent ook die media spelen daar een rol in. En dat was toen heel nieuw en nu is dat al iets gewoner, maar dat werkt nog steeds heel goed. De machinaties van de politiek zijn niet zozeer veranderd. Maar in een stuk als Coriolanus bijvoorbeeld, dat speelden wij precies een jaar geleden iets eerder nog, in Londen, eigenlijk vlak na de Brexit. En dat stuk gaat daarover. Dat gaat eigenlijk over het verschil tussen wat de politicus, de geharde politicus, de vechter, die zegt ik doe het voor mijn land. En ik weet wat goed is voor mijn land. En het volk dat zegt ja, maar wij willen wat anders. Die clash wordt enorm uitgespeeld in dat stuk, in Coriolanus. De clash tussen de adel en het volk. En de teksten die daarin voorkomen, die sloegen keihard op de Brexit. Weet je, dat was. Ik zeg daar als Coriolanus, zeg ik, ja, maar wat wil dat volk nou? Het volk zegt de ene dag dit en de andere dag hebben ze spijt en zeggen ze dat. Ze denken niet, ze voelen alleen maar. Wat heb je aan mensen die alleen maar op hun gevoel iets roepen, omdat dat hun op dat moment het beste uitkomt? En de volgende dag vinden ze weer wat anders. Daar kan je geen politiek op voeren, waarin hij natuurlijk gelijk heeft. Aan de andere kant zeggen mensen, ja, maar je moet overleggen. Je moet met ze praten. Hij zegt, maar wat voor ideeën hebben ze dan? Ik bedoel, ze zijn toch geen serieuze. Hij wil geen politiek drijven op de moderne manier. Hij zegt, ik weet het en laat mij het maar doen. En andere mensen zeggen, nee, je moet in overleg. En je moet buigen voor het volk en je moet vragen hun toestemming vragen. En als ze hun zegen hebben, dan kan je misschien doen wat je wil. En zegt, maar ik ga het helemaal niet vragen. Ik ben niet geïnteresseerd in hun. Dus je hebt het echt, de democratie staat daar centraal en die wordt aangevallen op en dat is ongelooflijk interessant. Omdat na die Brexit dacht iedereen, maar het is ongelooflijk. Dat gaat precies over waar het over. Het volk heeft iets beslist waar ze eigenlijk geen notie van hebben.
Wat je toen veel las is, het volk heeft zichzelf in de voet geschoten.
Ja.
En dat is eigenlijk wel interessant, want als je in de geschiedenis kijkt, je hebt zo'n boek van Barbara Tuchman, March of Folly. Dan heeft vaak het volk het wel bij het rechte eind. De leiders denken dat ze weten wat goed is, maar het volk voelt wel aan dat het niet helemaal deugt.
Kijk, het is natuurlijk de waarheid ligt natuurlijk in het midden. Je moet een consensus vinden daartussen. En je moet goede vertegenwoordigers van het volk hebben. En op het moment dat de volk een revolutie begint, heeft het meestal wel gelijk. De problemen beginnen natuurlijk pas als die revolutie een instituut wordt waarin er dingen beslist moeten worden in een grotere constellatie. Dus een parlement met. Nou ja, dan moet je politiek gaan bedrijven. En dat is geven en nemen.
2007 zal misschien wel een jaartal worden in de geschiedenis. Zoals 1492. Het was het begin van Facebook. Het begin van Twitter. Van Airbnb. En zo nog heel veel media. Het is eigenlijk in die zin een technologisch keerpunt geweest. Dat ook invloed op de politiek heeft gehad. Als je nu kijkt, we zijn 11 jaar verder. Is totaal andere omstandigheid. En het stuk lijkt actueler te zijn geworden.
Ja, er komt ook het tweede stuk, is Julius Caesar natuurlijk. Wat gaat over een absolute macht hebben. Waarvan de mensen zeggen, een gedeelte van zijn vrienden zeggen, moet je niet uitkijken dat hij niet te veel macht krijgt. Moeten we er niet wat aan doen. Het heet Julius Caesar, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over Brutus en Cassius. De twee mensen die daar. En dan besluiten ze hem toch maar te vermoorden. Omdat ze denken, ja, als hij te veel macht krijgt, dan zijn wij onze macht kwijt en dan wordt het een tiran. En dan uiteindelijk gaat de derde Antonius, die er niks mee te maken heeft en die uiteindelijk de grote grafrede doet, wat Hans Kesting geweldig doet, die gaat er dan met de buit vandoor. Dus dan verandert het hele politieke landschap weer. Dus het is ontzettend interessant.
Dat zijn ook volgens mij jouw favoriete rollen. Iemand die van buiten autoriteit blijft uitstralen, maar van binnen wordt aangevreten door twijfel. Een soort twee stromen land in zo'n personage.
Ik denk ook wel dat het falen is natuurlijk eigenlijk altijd ontzettend interessant. De held spelen is niet zo interessant. Het falen is en toch het rijken en het misrijken en het willen en het niet kunnen.
En weten dat hij er niet meer toe doet, weten dat hij alles eigenlijk kwijt is geraakt.
Ja, ja. Mensen die zich vergissen in hun eigen ideaal of in hun eigen grootheid. Richard de Derde. Othello, die zich mee laat slepen in iets wat niet waar is, maar ja, die een rat voor ogen wordt gedraaid. Al die kanten heeft Shakespeare natuurlijk zo geweldig mooi neergeschreven. Het geest er is ook wel dat elk, als je Hamlet om de 10 jaar speelt, dan elke keer zien de mensen weer een ander verhaal daarin. Toen ze het in Polen speelden, was Hamlet de Pool die het opnam tegen Claudius. Die stond voor Rusland, die Hamlet wou onderdrukken eigenlijk. Terwijl hij eigenlijk de troonopvolger was. Dus die stukken worden steeds gebruikt en terecht gebruikt, omdat het een spiegel zijn van de maatschappij.
Toch wonderlijk dat we bij Shakespeare terug blijven komen. Er zijn zoveel tijd voorbij gegaan, 300 jaar verder.
Ja.
En nog steeds Shakespeare.
Ja, hij is natuurlijk niet. Hij is zijn tijd ook verguisd geweest. Toen de klassicisten aan de macht kwamen. En toen door Goethe eigenlijk, door een Duitser is hij weer. Die zei, die Shakespeare, die is geweldig. Die moeten we weer eens gaan spelen. En toen werd hij daarna weer gespeeld. Maar dat kwam door Goethe.
Je hebt vele malen Shakespeare gespeeld inmiddels. Eén voorstelling, dat is ook alweer een flinke tijd geleden, was volgens mij ook samen met Alex van Warmerdam. Toen deed je
Vincent,
ook,
zijn broer.
Vincent was het, ja. En toen deed je liedjes van Tom Waits erin.
Ja.
Die zong jij ook.
Ja.
En dat idee daarvan, dat kwam ook van één zo'n liedje. Toen dacht je ineens bij het horen van dat lied, Shakespeare, dit moet ik doen.
Ja, dat is, ja.
Hoe ging dat? Wat vond je in dat lied?
Ik vond de sleutel van de scène van Richard en Lady Anne, waarin hij Lady Anne verleidt. Dat is dan een van de beroemdste scènes in de literatuur van Shakespeare, omdat de moordenaar verleidt de vrouw waarvan hij de man en de schoonvader heeft vermoord, bij het graf. Dat is natuurlijk dat op de toneelschool repeteren, zeg maar, hoe kan die vrouw vallen voor deze man? En toen hoorde ik een nummer van Tom Waits. En ik was bezig met die voorstelling heel erg te zoeken naar iets. En ik hoorde dat nummer en ik dacht, daarmee kan hij er wel verleiden, ja.
En kan je ook zo zingen?
Nou ja, ik kan best aardig zingen. En Tom Waits ligt niet heel moeilijk of zo. Dat is veel meer spelen dan zingen eigenlijk.
Maar niet met die stem dan, denk ik.
Nee, maar ik heb ook niet. Ik heb die nummers gewoon gezongen. Wel rauw gezongen, maar niet met de stem van Tom Waits. Nee.
Het is een mooie excuus om dat lied te luisteren.
Ja.
En dat is When the World Was Blue.
Nee, All the World Is Green.
All the World Is Green.
Ja,
gaat
sorry.
Lekker.
Ja, gaat goed.
Can we
van Tom Waits en Gijs Scholt van Aschat. Die werd daardoor geïnspireerd voor een stuk alweer flinke tijd geleden. Ook Shakespeare, Richard III. Dit is natuurlijk ook hele theatrale muziek eigenlijk.
Ja, ja, hij heeft heel veel stijlen. Maar je hoort heel erg Brecht en Eisler en die Berlijn jaren 20 gevoel. Zijn teksten passen eigenlijk heel goed bij Shakespeare, omdat ze zijn bigger than life. Het is geen realisme. Het zijn allemaal epische verhalen die hij vertelt.
Het zijn gewoon verhalen. Hij is gewoon een verteller.
Ja, hij is een verteller. Ik zong ook een nummer, Did You Hear the News About Edward? En toen was mijn broer in het stuk heette Edward. Hij was net dood. En dan zong ik dus een liedje over Edward die doodgaat. Daar heeft hij gewoon een lied over geschreven. En iedereen dacht dat Tom Waits dat speciaal voor dat stuk geschreven had. Omdat het over Edward die net dood ging. En
dat ik zeg, het zo goed paste.
Ja. Ja, het past er gewoon. Ja. En ze zeggen, hoe kan dat nou? Dat is, ja, het is gewoon mazzel. Gewoon. En veel luisteren natuurlijk. Nee.
Hier zet hij die stem niet zo heel erg op. Wat natuurlijk ook prachtig kan zijn.
Nee, ja. Dat is ook niet waar ik echt ongelooflijk dol op ben. Hij heeft... Ik hou heel erg ook van zijn eep. Van zijn verhalen die hij vertelt. What's he building in there? Dat is een nummer, hoor je heel raar geluid. Ding dong. En dan zegt hij alleen maar dicht bij hem. What's he building in there? Het gaat over zijn buurman. What's he? You know, he comes out each night. You know, he goes into his shed. What's he building in? En voor je, dan zie je dat verhaal gewoon helemaal. Dat zie je helemaal voor je.
Je ziet de hele film meteen.
Je ziet de hele film, ja.
Ook als jij het nu al doet.
Ja, dan vertelt hij over een auto die... Yeah, I once had a Cadillac, you know, it was a beautiful car. En hij kan dat heel goed. Dus hij is echt een verhalenverteller met muziek. Een soort klassieke troubadour.
Je hebt een geweldige stem waar je ook veel mee kunt.
Nou, dankjewel. Gelukkig maar.
Nee, maar nu hoor ik dat eigenlijk hoe groot dat deel uitmaakt van jouw acteren.
Ik ben altijd wel... Dat is wel iets waar ik ook... aandacht aan wat ik interessant vind om te kijken hoe je zinnen indeelt, wat je met je stem kan doen en hoe je bijvoorbeeld Shakespeare of Racine, wat het ritme daarvan is en wat de flow is en zo. Dat vind ik wel heel erg leuk, ja.
Ik las dat je op het acteren werd gebracht als kind door een psycholoog. Dat een psycholoog had geschreven in een rapport van nou, die jongen, misschien moet hij maar
Nee, dat klopt niet. Nee, het was zo dat heb ik later kreeg ik dat toen mijn ouder, toen mijn vader stierf, ruimde ik de boel op. En toen las ik dat ik op mijn 12e getest was, omdat ik best lastig was en niet geconcentreerd en zo. En toen stond er in dat rapport, hij heeft het erover dat hij misschien wel toneelspeler wil worden, maar als ik hem vraag wat dat dan is, dan weet hij het niet.
Oh, dus dat kwam uit jezelf. Je wist al dat je dat zou
doen. Nou ja, ik zei dat tegen haar. Dat weet ik zelf helemaal niet meer. Maar zij had de opmerking, hij is daarop doorgegaan. Maar ik wist eigenlijk niet wat dat inhield. Ik had iets gehoord. Wat misschien wel interessant leek.
Je kwam uit een familie van, nou ja, van redelijke standing. Jouw vader was bankier. Dit gebeurde allemaal in Tiel. Mm-hmm. En in die kringen lijkt me dat toch niet vanzelfsprekend dat je dan voor de toneelacademie kiest.
Ja, wij hadden wel. Ja, mijn ouders allebei gestudeerd, maar wel heel erg geïnteresseerd. En wij hadden een verkleedkist. En bij mijn grootouders thuis in Zaltbommel had je op de zolder een toneeltje ook. Echt met geschilderde achterdoeken. Dus daar werd toneel gespeeld. En verkleedkisten, dat hoorde wel bij je kindertijd. Dus, en daar maakte ik wel gebruik van. Ik speelde wel met mijn klasgenootjes, nam ik mee. Want wij hadden een groot huis, dat kon allemaal. En op zolder gingen we dan toneelstukjes maken. Dat vond ik wel heel leuk.
Maar dat doen alle kinderen?
Ja, dat doen alle kinderen, ja.
Dus daar zijn we er nog niet.
Maar goed, toen ik dat uiteindelijk wilde, toen was dat niet iets van een probleem of zo. Mijn ouders vonden dat hartstikke leuk. Wel met iets van, kijk nou of dat lukt. En als het niet lukt, kan je altijd nog economie gaan studeren natuurlijk.
En een echt vak kiezen?
Nee, dat zei ze niet, want zo waren ze absoluut niet. Maar ik had ook voor economie gekozen. Zo had mijn hele idee. Want je kan natuurlijk niet naar de middelbare school gaan en zeggen, ik wil een vakkenpakket voor de toneelschool. Dus ik dacht, de economie vond ik wel interessant. Maar al gaandeweg dacht ik wel, ik ga wel proberen op die toneelschool te komen, ja.
Maar weet je waar het vandaan kwam? Wat je gezien had of gehoord had? Of wat je daarin aantrok? Of wie dat ooit tegen je gefluisterd heeft?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, ik vond het wel leuk om aandacht te krijgen. En om gek te doen. En om dingen te doen. En me aan te stellen.
Om in het middelpunt te staan. In het licht.
Ja. Ja, ik weet ook niet waar het nou zo precies vandaan kwam. Maar toen ik het eenmaal ging doen, vond ik het wel heel erg spannend en leuk. En ja, bleek ik ook wel. Ik was niet de slechtste of zo.
Wat was de eerste opleiding die je volgde? Wat was de eerste plek waar je echt les kreeg?
Eigenlijk was dat op de middelbare school van mijn leraar, Pim Batema. Gaf economie 2 op het Hervormd Lyceum in Amsterdam.
Dus die beide keuzes lagen dicht bij elkaar, toneel en de economie.
Ja, hij gaf economie. Ja.
Was dezelfde man.
Ja, dezelfde man, ja. Ja. En die deed heel serieus aan toneel. 2 keer in de week repeteren, maar wel je huiswerk af hebben. En geen gelul, tekst kennen, hard werken voor je toneel. En heel veel mensen die met hem werkten gingen ook naar de toneelschool in Maastricht. Dus in 2 jaar tijd gingen daar 4 mensen van die school naar de toneelschool in Maastricht. Dat is een ongekend hoog aantal.
Dus die man heeft veel in gang gezet.
Heel veel, ja. Ja, ja.
Die heeft iets aanstekelijks gedaan.
Absoluut, dan. Ja. Nee, en van die 4 zijn er 3 afgestudeerd ook. Dus dat is uitzonderlijk. En dat kwam echt omdat hij een talent had. En het talent in ons wist wakker te kussen, zal ik maar zeggen.
En dan kwam je in Maastricht. Wat vond je daar?
Nou ja, daar vond ik een school, een soort kloosterachtige school. Heel erg naar binnen gericht. Met ongelooflijk veel leuke mensen. Nee, ik kwam daar Pierre tegen, Pierre Bokma, Peter Blok, Willem van der Sande-Bakhuis en Maria Goos. Yvonne van der Hurk, Victor van Zwaai, nou ja, noem maar op. En het geestige was in die tijd toen wij op die school zaten, Karin Krutsen zaten, liepen die jaren een beetje door elkaar. We waren echt een grote vriendengroep. Normaliter was het toch zo dat iedereen zo zijn eigen klas had. Maar wij hadden veel vriendschappen door de jaren heen. We waren echt een grote vriendengroep daar.
Je noemt nu ook een groep die heel vaak nog eens blijven samenwerken.
In het begin, zeker.
Kloaka bijvoorbeeld.
Ja, Kloaka, ja. Ja. En Oud Geld, en Pleidooi.
Maar je noemt ook eigenlijk een groep die een hele generatie het gezicht heeft bepaald van het Nederlands acteren van de theater- en filmwereld.
Voor een gedeelte.
Nou, zeer prominent. Je noemt allemaal zeer prominente.
Ja, nou, dat, ja.
Ja. En dan ook allemaal klasgenootjes. Dat vind ik toch wonderlijk.
Nou, we zaten niet allemaal bij elkaar in de klas. Pierre en Peter zaten bij elkaar in de klas. Ik zat daar 1 jaar onder. Karin zat weer onder mij. Maar het was wel 1 groep. Dat was wel zo, ja. Ja, dus het werd toen ook wel... Toen wij zo'n beetje begonnen en met pleidooi bezig waren... werd er ook wel gesproken van de Maastrichtse maffia. Huub Stapel zat er ook bij. Weet je, die was dan iets ouder dan wij. Sjoerd Plezier. En het was iets van, ja, weet je, heb je hier Maastrichtenaren weer, weet je.
Ook altijd vrienden gebleven? Is dat nog steeds een vrienden?
Ja, nou ja, weet je, iedereen gaat zijn eigen kant op. En de een zie je meer dan de andere. Maar ja, we voelen ons nog wel verbonden.
Was jij een vreemde eend in de bijt eigenlijk, in de toneelwereld? Als kakkertje toch, een beetje?
Beetje wel, ja. Ik verloochende dat ook niet. Ik had een collegesjaal, zo'n hockeysjaal. En ik had een zegelring die ik van mijn vader had gekregen toen ik 18 werd. En ik dacht van...
En nog steeds, hè?
Nog steeds. Ik heb, ja, nog steeds. En ik dacht, ja, ik kan die nu afdoen omdat ik het niet hoort. Maar ik dacht ook, ja, fuck it. Ik doe dat gewoon, weet je wel. Kan mij uitschelen.
De vrijheid werd bezongen, dan is dat ook vrijheid.
Ja, ja. Ja, maar het was wel zo dat ik dacht, nou ja... Maar goed, Pierre had in het leger gezeten. Die was tankcommandant geweest. Begrijp je? Dus die was ook... Dus die had veel mensen van verschillende pluimage, laat ik het zo. En Willem van der Zanden Bakhuizen, waar ik 4 jaar mee... Wat mijn beste vriend werd daar en waar we samen hebben gewoond. Die kwam van het koor. Die had rechten gestudeerd. Dus er was van alles wat. Maria kwam uit Breda. Die had alleen een moeder, die vader was vroeg dood gegaan. Dus het was echt een enorme weerwar van mensen.
Wel een ideale tijd achteraf gezien. Dat is natuurlijk een beetje verleidelijk, omdat het dan nostalgie wordt. Moet je altijd een beetje mee uitkijken.
Ja, natuurlijk. Maar het was voor ons, ja, wij hebben daar wel goede herinneringen. Ik heb er wel hele goede herinneringen aan, ja.
Maar het was de tijd dat veel dingen op de schop gingen, maar waarin er ook nog wel aandacht en geld en liefde voor de cultuur bestond.
Ja, zeker. Ja.
Was je meteen een natuurtalent?
Nee, ik denk wel dat zoals Pierre, wat echt een natuurtalent is. Waarvan ze zei, ja, je hoeft eigenlijk niet eens de school te doen.
Jij kan dit gewoon?
Ja, ik kan dit gewoon, ja. Ja, wat heel goed is dat hij het wel gedaan heeft. Want daardoor is hij natuurlijk nog beter geworden. En heeft hij meer tools gekregen, zal ik maar zeggen. En ik moest er wel harder voor werken, ja. Maar dat was oké. Daar hield ik ook wel van.
Is dat een gevoel dat je nog steeds hebt? Ik moet er wel hard voor werken. Mij komt het niet aan waaien.
Nou, dat heb ik nu niet meer zo, nee. Ik heb wel het gevoel dat ik, doordat ik in het begin heel veel voor mijn gevoel geïnvesteerd heb. In de zomervakantie nam ik ook lessen bij een leraar in Parijs in Shakespeare. Omdat ik dat niet gehad heb op school. En dat vond ik zonde eigenlijk. En ik bleef wel aan het werk, ook met mijn stem en met mijn ademhaling. Omdat ik het gevoel had dat ik daar nog niet goed genoeg in was. En ik was in die tijd een beetje een buitenbeentje. Omdat heel veel mensen gingen eigen groepen doen. Bij Jon Simon spelen, eigen stukken maken. En ik wou Tsjechov, Shakespeare en Racine spelen. Omdat ik de uitdaging wel in die taal en in die vorm... Dat vond ik leuk, weet je. En dus ik ging naar de Haagse Comedie. En dat was toen not done. Mijn eerste goede recensie kreeg ik pas na 5 jaar. Omdat toen die tijd was dat... In NRC schreef... Jacques Heijer. Nou ja, een Haagse Comedie, dat was Guido de Moor. En dat was wel aardig, maar dat werd niet echt serieus genomen. Want het was niet geëngageerd.
En het was een beetje conservatief.
Het was conservatief, ja. Het was bourgeois toneel. En dat wist ik aan de ene kant ook wel. Maar ik heb wel met Anne Wil, Blankers en Guido de Moor. En daar, ja, die leerde me wel het een en ander.
Ja. Iets waar je toch altijd bij terugkeert, bij Shakespeare. Je hebt inmiddels zoveel verschillende dingen gedaan.
Het is wel iets wat ik heel erg leuk vind, ja. Ja.
De echte klassiekers. Die politiek waar we het net over hadden, zoals Shakespeare dat doet. Mm-hmm. Inmiddels, want je bent vanwege de Academie van de Kunsten zelf ook op het lobbyistenpad. Want aan jou is nu de taak om de kunsten bij de politici weer te verkopen. Dus je spreekt ze nu ook.
Ja.
En je begeeft je dan op een handige manier in dat veld.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk als je dan vanuit de toneelwereld de echte politiek inkomt? Niet dat je nu politicus bent, maar je maakt het nu wel echt mee.
Ja, kijk, je denkt natuurlijk altijd de politiek weet het. Maar de politiek zijn vertegenwoordigers. En die krijgen een ministerie. En dat is meestal niet hun vakgebied, weet je wel. Dat zijn managers, dat zijn bestuurders echt. Dus die hebben input nodig en dat merk je wel. Dus je moet dingen uitleggen, je moet dingen agenderen. Je moet zeggen, volgens mij is dit belangrijk nu. En kijk eens hier eens naar. En je merkt natuurlijk wel dat je, doordat je 35 jaar in het vak zit en 10 ministers van cultuur hebt zien komen en gaan, dat je wel een beetje weet hoe de hazen lopen. En als je dan er een beetje in verdiept. En ik bedoel, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Je hebt Kunst 92 die daarin meedoet. Je hebt een heel netwerk van mensen die bezig is met het vormgeven van het culturele landschap in Nederland. Wat ik geleerd heb nu is dat het, wat je moet doen is niet verdelen en heersen, maar je moet samen optrekken. Je moet dus samen één boodschap uitspreken dat het belangrijk is. En dat je niet moet zeggen, we willen meer en we willen dit. Nee, je moet zeggen, het is wat we hebben is goed. En daar, maar dat moet beter en dat moet beter. En we moeten zorgen dat we vooruit kunnen. En dat we trots kunnen blijven op wat we hebben. Want de meeste mensen zien niet hoeveel mooie dingen wij hebben hier in Nederland. En dus je moet ze eerst uitleggen hoe goed we eigenlijk zijn. En dat dat belangrijk is en dat daar ook betaald voor moet worden. En dat dat heel erg belangrijk voor Nederland is. Kijk, als je naar het buitenland gaat en je komt terug op vakantie, dan zie je pas hoe Nederland vormgegeven is. Kunstzinnig vormgegeven. Ik bedoel, met de wegbewijzering, met hoe de huizen, de straten, de dingen eruit zien. Dat is echt een groot verschil met het buitenland. Daar is over nagedacht. Dat heeft vorm. Vorm en inhoud. He, Nederland, je moet heel erg bewaken dat je dat in Nederland bewaart. Dat gevoel. Dat heeft met kwaliteit te maken.
Vind je niet droevig dat je dat moet uitleggen? Dat het niet vanzelfsprekend is? Dat er dus kennelijk een generatie politici is voor wie dat een beetje vreemd is, of die dat gewoon niet weten of daar niet zoveel voeding mee hebben?
Ja, maar goed, dan moet je dan maar overheen stappen, begrijp je? Je moet wel het doel heilig de middelen en je moet het blijven uitleggen en je moet het laten zien. En natuurlijk zeg ik ook, af en toe haal ik Duitsland en Frankrijk erbij, waarbij als het slecht gaat ze meer geld aan cultuur geven, omdat ze zeggen dat is in ieder geval het enige wat waarvan de waarde vaststaat. En hier zeggen ze, dat is het eerste wat weg kan, want dat heeft weinig waarde. Begrijp je? En dan raak je ons natuurlijk wel in onze ziel, als je dat tegen ons zegt.
Maar tegen het is ons niet de waar. Kunsten.
Ja, tegen de kunst. Het is niet waar. En het is niet zo dat wij graaien niet. En we belazeren de zaak niet. Daarvoor zijn we echt te serieus met ons vak bezig.
Het gaat eigenlijk over hele kleine bedraagjes, viel me op.
Ja, het gaat natuurlijk, ja, maar het gaat over die bedragen, dat hoort erbij, maar het gaat om een instelling. En ik probeer heel erg, als ik met politici praat, om een gemeenschappelijk gevoel te kweken van wat vind jij nou mooi, wat vinden we mooi en wat vind je nou belangrijk eigenlijk? Wat vind jij nou belangrijk? Wat vertel je tegen je kinderen? En daar hoort de educatie op school bij, maar daar hoort ook dat ze op scholen zingen en spelen en dat ze hun creativiteit ontwikkelen. Wat zo belangrijk is. En gelukkig wordt dat nu ook wel door de politiek gezien, dat we in een tijd terechtkomen waarbij niet alles meer opgelost kan worden met een economiestudie, maar dat je fantasie moet gebruiken. Je moet je verbeelding gebruiken, ook in bedrijven, om de toekomst vorm te geven. En dat heeft te maken met visie en dat heeft te maken met het verlaten van gebaande paden. En de creatieve mensen kunnen daar heel erg in helpen. En dat sturen.
Wat krijg je dan terug? Wat voor reacties krijg je dan eigenlijk? Als je daar
over het algemeen krijg ik wel positieve reacties. Maar dan volgt dat, ja, maar weet je, we zijn ook nog met andere dingen bezig. En of ze zeggen, ja, maar dat ben ik niet. Andere mensen in de partij, ik ga ook naar toneel of zo. Of ik luister heel veel naar muziek. Maar weet je wel, dus ze voelen ook wel dat ze vinden het moeilijk om het te ontkennen. Maar het heeft natuurlijk geen prioriteit. En dat is lastig. Wat ik moeilijk vind is dat het gewoon aan het eind van de vergadering moet zeggen, we moeten het nog even voor kunst hebben. Wat dan? Hoe dan? Begrijp je? Dus het heeft niet echt een grote prioriteit. En voor ons wel. Maar ook niet zo dat het nou helemaal voorop moet staan. Maar het is wel een fundamenteel onderdeel van een beschaafd land.
Waarom doe je dit eigenlijk? Hoe zie jij dat? Is dat een soort dankbaarheid voor je loopbaan, dat je iets voor de sector wilt doen? Of zie je dat iets wat je nou eenmaal hoort te doen?
Ook dat. Ja, je hoort het wel. Als je in de mogelijkheid bent om dat te doen. En je wordt gevraagd. Ik werd nog gevraagd om voorzitter te worden van de academie. En waar ik tegenop zat. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Dan moet ik vergaderingen leiden en allemaal gaan doen. En ik moet ook nog toneel spelen. Maar goed, doe ik dat. Oké, maar dan moet je me wel helpen. En dan, ik vind het nu ook echt leuk. Omdat ik merk dat je wat kan doen. En je dingen kan agenderen. En je kan dingen veranderen. Of zoals ik nu heel erg bezig ben met salarissen voor muzikanten en muzici. En dan proberen niet te zeggen er moet meer komen. Maar laten we nou wat we hebben. Die mensen eens een beetje beter betalen. Het is echt een fucking shame. Dat mensen van het Gelders Orkest gewoon maar op 60% van een normaal salaris zitten. En dat ze allemaal bijbaantjes moeten hebben. Voor het Orkest van het Oosten. Zo zijn er heel veel, begrijp je? Die echt niet rond kunnen komen alleen van een muzikanten salaris. Gewoon niet rond kunnen komen. En dan heb
terwijl
je erover minder,
leven,
minder
leven dan voor getraind hebben om daar te komen.
Ja, precies. En het ook een heel hoog niveau is. Dat zeggen ook mensen, buitenlandse dirigenten. Die zeggen, maar we zien een goed orkest is dit. Wat is het? Ja, maar het staat aan de rand van de afgrond.
Is dat dan eigenlijk ook hoe je bent opgevoed door je ouders? Dat je uiteindelijk je ook met de samenleving bezig moet houden? Dat je ook het geheel moet omarmen?
Ja, nou ja, wel. Dat je dat waar je kan, dat je wel iets moet doen waar je zelf gelukkig van wordt en waar je trots op kan zijn. En als je mensen kan helpen, dan moet je dat natuurlijk doen. Ik herhaal, mijn vader zei vaak, wees kritisch tegen de mensen die boven je staan en geef vertrouwen aan de mensen die onder je staan. Dat houdt alles om je heen scherp en daar maak je daar krijg je een goede groep om je heen. En de neiging is natuurlijk van veel mensen om heel aardig te zijn tegen de mensen boven ze en lullig te doen tegen de mensen onder je.
Precies andersom moet je dat eigenlijk doen. Zo goede gedachten.
Ja, omdat de mensen die daarboven staan, daar moet je kritisch naar kijken. Daar moet je kritisch naar kijken. En die moet je een spiegel voor houden. Zeggen, ben je wel goed bezig, gozer? Weet je wel, klopt dat nou allemaal wel? Kan je dat, als je nou straks doodgaat, zeg je dan, ik heb dat helemaal goed gedaan? Of ben je toch een beetje aan het labbekakken en je eigen zang aan het vullen? Want waar het over gaat natuurlijk, is een kleine, is dat je die verdeling net iets aardiger maakt. En dat je zegt, ik vind het belachelijk dat die 1,4 miljard aan dividendbelasting, dat als een gebaar naar de aandeelhouders, en voornamelijk buitenlandse aandeelhouders, dat vind ik echt een. Denk ik, ja, dat moet je niet doen.
Terwijl jij af en toe voor 50.000 euro zit te smeken. Of te lobbyen.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk allemaal moeilijk om die verhoudingen met elkaar. Maar het gemak waarmee dat gebeurt. Of het gemak waarbij twee Rembrandts gekocht worden. In de crisis was dat. Hè, toen er 200 miljoen of 250 miljoen van de kunsten afging. Was het in 4 dagen met alle politici bij elkaar dat we die twee Rembrandts moesten kopen. Dan denk ik, dat betekent dat belangrijk is. En dat vind ik ook, want Rembrandt is een Nederlandse schilder. En gewoon een van de iconen van Nederland. Maar de levende mensen, de mensen die leven en die iconen van morgen zijn, die werden op straat gezet, begrijp je? En dat doet.
Ja, je bent in het Louvre. Ik zie eigenlijk niet waarom dat precies dan weer hier moet hangen.
Nou ja, goed. Weet je,
maar goed, dat is een discussie.
Het gaat erom dat dan opeens is het belangrijk. En ik denk, ja, maar we zijn al heel goed. Maar zorg nou dat wat we doen. Met alle instellingen in Nederland behoren tot de beste in de wereld. Het operakoor is het beste operakoor. Maar dat zeggen wij niet. Dat zeggen de buitenlandse pers. Het Van Gogh Museum is het beste museum van de wereld vorig jaar. Als je kijkt naar de kracht die onze de kunsten heeft. In muziek, in de dans. Dat is echt goed. Met heel weinig geld doen we dat. Het enige wat we zeggen is, zorg nou dat wij dat goed kunnen blijven doen. Weet je, help ons nou een beetje.
Dat is een veel betere boodschap. Dat wat goed gaat, goed kan blijven gaan. Dat is al heel handig. Je zei, ik werd gevraagd. Moest ik eventjes erover nadenken. Dat vind ik interessant, want jij doet eigenlijk heel veel verschillende dingen. Heel veel rollen. Je hebt eigenlijk altijd heel veel naast elkaar gedaan. Is dat eigenlijk iets dat bij jou terugkomt? Dat je voor iets wordt gevraagd en dan toch enthousiast wordt?
Nou, ik voelde ook wel een soort morele verplichting natuurlijk. Dat als ze mij vragen, ze vragen me. Dus dan hebben ze er in ieder geval vertrouwen in dat ik dat kan.
Maar geldt het ook voor een rol, als je voor een rol wordt gevraagd?
Nou,
dat
streelt je dan wel. Denk ik, ze vragen me, dus dan zullen ze wel weten. Ze willen me graag hebben. Ik vind het makkelijker om ja te zeggen dan nee. Dat is wel zo, ja. Ik doe dingen waar ik probeer wel dingen te doen waar ik gelukkig van word. Ik heb ook wel aanbiedingen gekregen waar ik heel veel geld mee kan verdienen. Waar ik dan weet, dat ga ik niet doen, maar daar word ik niet gelukkig van.
Een film waar je niet achter staat? Of
een voorstelling. Of in een eigen organisatie. Waar denk je, dat moet ik niet doen.
Toetreden tot dit gezelschap. toneelgroep Amsterdam. Dat was eigenlijk een heel onverwachte stap destijds.
Nou, ja, dat verraste me ook wel. Want ik had bij Okater gespeeld en het Nationaal Toneel. Was ik natuurlijk Haagse Comedie vroeger en toneel speelt. En gefreelanced, ook nog Zuidelijk Toneel. Echt bij alles wel zo'n beetje gehad. Alleen Amsterdam niet en Ivo zat daar. En ik had ook niet zo, dacht niet zo dat hij mij nou zou kiezen. Weet je,
waarom dacht je van niet?
Nou, ja, omdat ik dacht altijd, hij zal mij wel een beetje een bourgeois acteur vinden of zo. Weet je wel, een beetje zo'n...
Geen artistiekeling, maar toch een beetje een kakker.
Ja, misschien, ja. Terwijl dat al niet zo meer was voor mijn gevoel. Want ik had echt,
zo denkt hij toch ook helemaal.
Nee, maar weet je, maar dat is dan toch dat je denkt, ja, hij zal mij wel... Hij is toch, ja... Zo artistieke dit, weet je wel, daar pas ik dan waarschijnlijk niet. En toen hij me vroeg, dacht ik, god, dat is nou eigenlijk het enige wat ik niet gedaan heb bij zo'n gezelschap, die toch net gewaardere dingen doen die ik in eerste instantie zou doen. Laat ik dat nou maar eens doen, want dat is natuurlijk wel heel goed voor me om eens met Ivo te gaan werken en kijken wat ik daar nou kan leren en doen. En ik heb daar helemaal geen spijt van natuurlijk. Ik heb met Luc Perceval geweldige mooie dingen mogen doen, met Ivo prachtige rollen. Dus ik ben, en ik vind het een, en het is natuurlijk, het is Champions League voor het toneel op Amsterdam. We spelen, ik heb dit jaar met in Chili begonnen, Washington, Athene, Parijs, Avignon, Carré, Milaan. Dat is nog maar een half jaar.
De laatste jaren is het echt een glorietocht. Is het echt ongekend wat daar
gebeurt.
Ja,
en het is ook wel echt in het buitenland. We spelen ook in Rusland. En overal krijg je toch echt wel dat mensen zeggen, wauw, dit is wel bijzonder wat jullie doen. Want we spelen met boventiteling. Dan speel ik Hugo Claus met Maria Kraakman. Het jaar van de kreeft. Met Jeroen van Veen nog achter de piano. Met z'n drietjes. Met boventiteling. Ja, en dan Hugo Claus. Die kennen ze natuurlijk helemaal niet. Maar dat verhaal komt dan toch goed over. Dus dan ben je wel trots.
Zo'n liefdesrelatie met zo'n fietsje dat het kind moet symboliseren.
Ja.
Ik zat te kijken naar die zegelringen waar je het net over had. Maar je hebt ook een heel elegant horloge om. Want je bent de verzamelaar van horloges.
Ja, ook een beetje. Ja.
Wat is dit? Voor een klokje?
Dit is een Omega Seamaster.
Uit welk jaar? De Seamaster. Dat is een bekende. Dat is echt een klassieker.
Ja, je hebt de Speedmaster, de Constellation en de Seamaster. En dit is eentje met de datum op de 6. Dat is een bepaald type. Dus uit de tweede helft jaren 50. Zo'n mooie horloge. Ja.
Waar vind je dat dan?
Ja, overal en nergens. Internethandelaar, van alles.
Hoe begint dat verzamelen?
Dit begon toen ik aan het filmen was met een film in Thailand. En dat ik bij de grens daar ergens een oud horloge zag liggen. En ik dacht, is dat een Breitling? Volgens mij is dat best een mooi merk of zo.
Je wist er nog niks van?
Er is helemaal niks van, nee. En die kon ik voor $2 kopen. Die kocht ik toen. En toen kwam ik thuis en ik moet toch eens even kijken. Toen ben ik daar een beetje, wat is dat nou? Dan bracht ik naar een juwelier. En die zei, dat is dit, dat is dat. En, maar wat is dat? Nou ja, en toen ben ik een beetje... En toen kwam ik in zo'n soort, ik deed een soort deur open waar een hele wereld was van horloges. Van merken en dingen en wat goed was en wat niet goed. En toen ben ik langzamerhand dus daarmee in gaan verdiepen. En zo van het een komt het ander.
Dus je was er ook meteen goed in? Ik bedoel, je sloeg meteen een slag. Je kwam niet thuis met een miskoop waarbij je door
nou,
de kennis
jawel, werd... Zeker, want dat was allemaal niks waard die ik toen kocht. En in het begin heb ik ook wel dingen, weet je, ik wist niet, maar goed, aldoende, je wordt snel streetwise daarin, ja.
Ik vind het een interessante wereld, omdat die mannen volgens mij elkaar ook herkennen. Als dat klokje even onder de mouw vandaan komt.
Ja. Ik kijk ook altijd bij een man wat voor horloge die aan heeft. Dan kan je ook wel een beetje, die interesseert het niet. Die heeft gewoon een van de HEMA kwarts ding om, weet je wel. Of die besteedt er wel aandacht aan. Of die denkt dat hij een heel mooi horloge heeft, maar het is rommel wat hij aan heeft.
Ja, ik heb geen horloge, maar...
Nee, dat is ook. Ik
heb liever tijd dan een horloge.
Ja. Mooi voor dat komt uit een man en man.
Ja, klopt.
In Vietnam hebben ze de tijd. We hebben een horloge, maar daar hebben ze de tijd.
Ja. Maar als iemand dan een heel nieuwe heeft van nu, dus echt zo'n weet ik veel, een gouden Rolex of zo, mm-hmm. dat is net weer een andere hoek.
Dat is een andere hoek. Ja, daar word ik niet zo opgewonden van. Nee, voor mij gaat het echt over jaren 50 en 60, vintage. Ook omdat in die tijd, dat is qua ontwerpen een hele interessante periode. Je hebt de DS, werd er toen gemaakt, de mooie Alfa's. Alle mooie dingen uit die tijd zijn een soort iconen van ontwerpen. En dat is voor horloges ook. Eigenlijk was het horloge toen klaar. Je had een automaat met datum en een goede, die spatgelijk liep. Chronometers. En wat daarna allemaal kwam. Dan heb je nog mooie duikhorloges, ook goed. Daar kon je mee 100 meter onder water. En daarna komen er allemaal complicaties en dingen. En kwarts, dat is allemaal niet zo interessant. Want het was al goed, begrijp je?
Hoewel, later kreeg je wel die telefoons waar je dan ook...
Een message watch.
Ja,
van Seiko. Heb ik ook gehad.
Ja, dat vind ik prachtig. Ja, dat was leuk. Worden.
Ja, toen hadden we nog geen telefoons namelijk. Geen mobiele telefoons. Dan kon mijn horloge bellen. En dan kreeg ik op mijn horloge...
Bel je manager,
ja. Of bel je vrouw. Of schat, kom je eten.
Je krijgt inmiddels ook van alle hoeken van de culturele sector... verzoeken van, kan jij aan een horloge voor mij kopen? Of Gijs, ik wil een horloge kopen. Overdrijf ik het nu?
Nou, een beetje wel, ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om sommige mensen... dat ik zeg, nou, die heeft een horloge. Dat zijn dan een beetje... Die hebben mijn kinderen om dan, begrijp je? Begrijp wat ik bedoel? Die...
Dat is een beetje jouw baby om hun pols eigenlijk.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Ik krijg dan toch het beeld, en dat vind ik heel leuk, van een toch heel klassieke man.
Ja, misschien ben ik dat wel. Deep down. Maar weet je, dat denk ik ook wel. Ik denk altijd, ja, ik had er ook wel een bankier kunnen worden eigenlijk, begrijp je? Als het anders was gelopen. Dan zat ik in de economie terechtgekomen. Maar ik ben gelukkig acteur geworden. Want dat heeft me zoveel gebracht. En het heeft me ook zoveel... wat ik merk is ja, die teksten en de inzichten die je krijgt. Niet dat ik dat allemaal toe kan passen in mijn eigen leven. Maar de gedichten waar ik ongelooflijk veel ben van gaan houden. En dat heeft me zoveel gebracht. Zoveel schoonheid, zal ik maar zeggen. Schoonheid en de troost. Dat is een mooi programma van Keller, van de VPRO. Daar ben ik dan toch blij om.
Dat je niet de hele tijd maar bonen aan het tellen bent. En dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar dan had je geen inspirerend bestaan gehad.
Nee, ik ben ongelooflijk gezegend. Ik heb echt ben een zondagskind wat dat betreft. Ik werk er wel hard voor. Maar dat vind ik helemaal niet erg.
Hebben jouw ouders jouw succes nog meegemaakt?
Ja, mijn moeder is wel vroeg gestorven. Dus de eerste Louis d'Or heeft ze volgens mij... die kreeg ik heel vroeg. Vroeg in 92, 93. En ze is in 93 overleden. Dus dat
heeft ze zeker nog meegemaakt.
Ja. En toen had ik al grote rollen gespeeld. En Don Juan en Romeo. En dus dat heb je... Ja, mijn vader zeker. Want die is pas een paar jaar geleden overleden.
Kwam die nog vaak kijken?
Ja, die kwam altijd kijken. Ja, zeker. Ja, die was heel erg trots. Die kocht ook altijd bloemen voor iedereen.
Voor de hele kast.
Ja, als hij op een première kwam, kocht hij bloemen voor de hele kast.
Maar dan kwam hij als een soort bloemenstal binnengelopen.
Ja, en dan ging hij ook gewoon niet... Dan ging hij naar de beste bloemist van Amsterdam, weet je. Dat vond hij dan dat moest.
Want het moest wel goed zijn.
Het moest wel goed zijn, allemaal goede bloemen hebben. Niet zo'n lullig boeketje. En altijd bloemen van het seizoen. Want hij wou ook geen bloemen hebben die uit het seizoen waren. Hij was een man van het land.
Maar ook wat jij hebt, het moet wel het mooie klokje zijn. Het moet het mooie bloemetje zijn.
Ja.
Het moet kloppen, het moet goed zijn.
Nou, hij was daar beter in dan ik. Ik bedoel, hij was daar consequenter in dan ik, laat ik het zo zeggen.
Want je hebt met sommige dingen heb je het wat minder.
Ja, ik rommel ook maar wat aan natuurlijk.
Je hebt ook veel film gedaan. En ik had het erover dat je vaak een man in verval kunt spelen. Een man die alles kwijt is, een man die... Nou ja, die weet dat zijn tijd geweest is, of die in een soort wanhoop terechtkomt.
Ja.
De film Tirsa, daar speelde jij de hoofdrol. Dat is volgens mij een van de rollen waarin je dat maximaal kon uitleven. Een man die eigenlijk in alles door het leven wordt ingehaald en de totale wanhoop in de ogen kijkt.
Ja, dat vond ik ook een prachtige rol. Ik was ook ongelooflijk blij dat ik die mocht spelen. En dat is. Ik hou natuurlijk wel van. Eigenlijk de tragicomedie is natuurlijk het mooiste. En het gekke is, want Grünberg heeft natuurlijk dat tragicomische ook wel. Die man is natuurlijk. Je denkt, Jezus Christus, man, doe dat nou niet, weet je.
Laat gaan,
weet je, laat los. Die mensen. Maar dat is inderdaad iets waar ik wel heel erg van hou. Die mannen die zich te hoog grijpen en dan vallen. Dat is toch eigenlijk wat je hele leven probeert iets te doen. En het lukt net niet. En dat is tragiek en dat is mooi. Want daar herken je je in.
Een man die tegen beter weten in zijn gezin wil redden. En zijn dochter hoopt te vinden. En terechtkomt in Zuid-Afrika.
En daar niet tegen opgewassen is.
En zwetend. En,
ja.
En...
ja, ja.
Hoe is het om dat dan te filmen? Dat lijkt me tamelijk intensief. Omdat die man permanent aan een soort dun draadje balanceert. En het zijn tamelijk lange sessies natuurlijk, dat draaien.
Ja, nou ja, dat
daar ga je weer.
Ja, maar dat, je weet wel waar je dingen zitten. Je weet, er zijn acht scènes, die gaan er echt, weet je wel. Daar moet ik deliveren, zal ik maar zeggen. Die moet ik zo goed voorbereiden dat ik... En de rest kan ik gewoon op mijn intuïtie... is het gewoon een kwestie van concentratie en mijn pad volgen. En dan met die paar scènes, daar was ik dan ook wel... ging ik met Rudolf heel erg... wou ik weten wat de mise-en-scène was en waar ik wat kon doen. En dan was ik als eerste op de set om alles door te nemen. Zodat ik vrij was op het moment dat de camera ging draaien.
Je hebt er ook wel hard voor gewerkt. Je hebt erin geïnvesteerd in die rol.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat gevoel had ik wel. Ik was ontzettend zenuwachtig voor dat. Ik weet dat ik was met mijn vrouw in Zuid-Afrika. Want we hadden er eerst een beetje een vakantietje aan vastgepland. En toen ging ik daar repeteren. En toen moesten we ook audities doen met andere rollen. En toen, de 2 dagen voordat ik ging draaien, werd ik ziek. En ik kreeg angstaanvallen. En ik was in een supermarkt. En ik zei, ik voel me niet goed. Ik moet hier weg. Ik kan niet tegen die mensen. En echt hysterisch. Echt hysterisch.
Van zenuwen voor
nou ja, ik weet niet wat het was. Later dacht ik was gewoon fucking bang eigenlijk.
En dat te gaan doen.
Ja, maar dat was iets onbewust, begrijp je? Dat is niet iets wat ik dacht, ik ben bang. Ik voelde me ineens niet goed, omdat ik... maar dat was echt onbewust. Later dacht ik pas, ik was gewoon... Ik dacht ook dat ik ziek was. Ik dacht ook echt dat ik dood ging. Ik ben daar naar een dokter gegaan. Ik zeg, volgens mij heb ik kanker. Weet je wel? Ik heb hier in mijn longen iets. Ik kan niet ademhalen. En volgens mij... En die man zei, rookt u? Ik zei, ja, ik rook. Ja, nou, dan kan het heel goed zijn dat je... Die probeerde hem van het roken af te halen. En ik dacht echt, ik haal het niet of zo. En toen waren we 1 dag aan het draaien, had ik nergens meer last van. Maar dat is psychosomatisch, echt.
Waarom is dan zo'n film ineens zo overweldigend? Je kent het script en...
Ja, dat weet ik niet.
Je hebt films gedaan.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ik het heel graag goed wou doen. En omdat ik me erin vast had. Ik had samen met Rudolf aan het scenario gewerkt. En ik vond het ook echt een heel mooi boek. En ik vond het ik wou dat gewoon graag goed doen. Ja.
Past ook wel bij de rol. Die in jou zelf zat. De ziekte, het zweten. Ja. Het kortademige. Dat heeft de rol allemaal geholpen. Ik zou zomaar kunnen vermoeden dat jij terugkijkt echt op die rol met heel veel trots. Meer dan met misschien andere projecten. Dat het voor jou nog steeds een bijzondere rol is.
Ja.
Of kijk je eigenlijk helemaal niet terug?
Nou, ik kijk niet zoveel terug. Nee.
Nooit?
Nee, ik denk eraan terug. Ik vond het een prachtige ervaring. En volgens mij is dat een mooie film geworden. Het kan altijd beter, natuurlijk. Maar ja, ik ben niet zo... Ik doe wel series waar ik de helft niet van terugzie. Weet je, dat vind ik ook... Dat hoeft
dan geloof je het wel en dan ben je alweer verder.
Ja. Ja, om dan nou de hele avond naar jezelf te zitten kijken, daar word ik ook niet vrolijk van. Er zijn altijd een paar scènes waar ik benieuwd naar ben. Die wil ik dan wel zien. De rest denk ik, nou, dat zal wel.
Je doet ook andere dingen, regisseren bijvoorbeeld?
Nou, nu even net, ja, toevallig, omdat Pierre en Kees me vroegen voor hun lunch. En dat kon even. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Ook om Pierre te regisseren is natuurlijk zo... We hebben veel Shakespeare gedaan samen. En we zijn hele goede vrienden.
Kees Prins en Pierre Bokma samen. Ja, je kan het treffen. Ja. Fantastische voorstelling.
Ja, hartstikke leuk. En ik las dat script en ik dacht, ja, dat ga ik doen.
Dat is eenmalig. Dat is gewoon een uitstapje.
Ja. Ja, nou, er wordt nog een grotere voorstelling van gemaakt met meer tekst. Die ga ik dan waarschijnlijk ook wel doen. Maar ik vond het wel ontzettend leuk, ja.
En een boek geschreven, en passant, was dat eigenlijk ook zo?
Het was een novelle, hè?
Een novelle, ja, ik heb het gelezen, een klein boek.
Ja.
Wel een leuk boek.
Ja. Oh, ja, daar ben ik ook wel trots op. Als ik het af en toe nog teruglees, denk ik, ja, dat zijn toch wel mooie zinnen.
En hoe komt dat dan tot stand? Is dat dan gewoon iets dat je oppakt of een heimelijke ambitie?
Ook wel een heimelijke ambitie. Ja, ik heb stukken geschreven, natuurlijk toneelstukken, stuk 4. Dus ik ben wel gaan schrijven. En toen kwam dit langs en toen bood zich dat aan. En toen dacht ik, kom, ja.
Gewoon doen?
Gewoon doen, ja. Nou, het kwam eigenlijk, mijn zoon ging naar de filmacademie. En toen zijn we een beetje gaan sparren met z'n tweeën. Schrijven. Ik schreef iets en hij schreef iets. We gaven elkaar dezelfde opdracht. En dan schreef ik iets en dan gaven we feedback. En daar kwam dit korte verhaal in voor. Dat was er opeens. Toen dacht ik, toen had ik 4, 5 bladzijden van geschreven. En dacht ik, daar wil ik wel mee door eigenlijk, dat verhaal.
En de Beretta Bobcat, dat is ook zo'n...
Het is een pistool, Beretta pistool. Bobcat. Ja, ja, dat is een damespistooltje.
Ook weer mooi design. Dus ook, dat past eigenlijk bij die horloges, maar dan in wapens.
Ze hebben het mooi, ja, mooi pistool. Dat is natuurlijk nooit geweg, hè?
Ja, maar als je dan toch zo nodig moet schieten, vind ik niet heel chic. Maar ja, pak dan tenminste een mooi pistool.
Ja, het is wel een beetje een wijvenhorloge. Een pistool.
Ja.
Het is een handtaspistooltje, Beretta Bobcat. Ja, maar je hebt ook een grotere, die is dan wat...
Ja, een wijvenpistool, als je ermee geschoten wordt, dan...
Nee, dan ben je lek.
Ja.
Ja.
Dit is genoeg stof om 100 te worden. Bij alles wat je doet. Ik bedoel, het lobbyen voor de sector, het verenigen van de sector, het schrijven van dingen, regisseren, dan ook nog met je gezelschap, af en toe een film erbij.
Ja, je never leven, a dull moment.
Je leven komt wel om, zou ik zo zeggen.
Ja, rust wel uit als ik dood ben, hè.
De voorstelling, hè, die jullie gaan spelen op het...
Ja, Carré, kom kijken, zou ik zeggen.
4,5 uur. En hoe gaan jullie dat daar doen? Eigenlijk kan iedereen wederom het podium
iedereen
op,
kan... Het stuk begint en dan na 20 minuten... Dat stuk bestaat allemaal uit stukken van 20 minuten. Dus periodes. En dan is er even 5 minuten gaan we ombouwen. En dan mag het publiek ergens anders gaan zitten. Mag het op het toneel gaan zitten. Is de bar open? Kan je broodjes eten tijdens de voorstelling tussen de acteurs in? En dat gaat zo tot het eind door. Dus eigenlijk, die voorstelling is een evenement. Waarin je, als je even denkt, nou, heb ik die Shakespeare wel gehad? Dan ga je even naar buiten. Dan ga je even een sigaretje roken bij de Amstel. En dan kom je weer terug.
En dan kom je ook weer terug. Dan kun je het verhaal ook weer volgen. Dan dat
ja,
lukt je.
Ja, misschien is het ook wel goed om even van tevoren, ja, als je dat wil, even te kijken waar die stukken nou precies over gaan. Dat is wel leuk. Maar Wikipedia kan je daarin helpen. Maar het is echt een evenement. En het is, hele gezelschap zit er bijna in. Het is echt wel een behoorlijk mooie ervaring. Ik vind die Coriolanus die ik dan inspeelde, het eerste stuk, daar verheug ik me nu al op om dat weer te gaan doen. Dat is echt een... Ja. En dan iedereen heeft een mooie rol in. Chris Nietveld speelt Cleopatra, Hans speelt Antonius. Marieke speelt in Julius Caesar, speelt door alle stukken heen. Frida Pittor speelt mijn moeder in Coriolanus, heel mooi. Nou, en dan, ik moet eigenlijk iedereen noemen, want iedereen is er goed in.
Te zien in Carré tijdens het Holland Festival. Gijs Scholt van Aschad, dankjewel. Veel plezier
dankjewel.
Met de voorstelling.